psalmen. De 150ste psalm. Halleluja, looft God in zijn heiligdom. Looft hem in het uitspansel zijn sterkte. Looft hem vanwege zijn mogendheden. Looft hem naar de menigvuldigheid zijn grootheid. Looft hem met geklang der bazuin. Looft hem met de luid en met de harp. Looft hem met de trommel en de fluit, looft hem met snarenspel en orgel. Looft hem met het klinkende cymbaal, looft hem met cymbalen van vreugdegeluid. Alles wat adem heeft, loven den Heere, halleluja. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus. Wij danken u dat wij samen mogen komen vanmorgen. In uw bedehuis. Een plaats die ge afgewerkt hebt. Waar wij tot u mogen inkeren, omdat gij beloofd hebt dat gij zeer bijzonder hier tegenwoordig zult zijn in uw zoon. Heren, wij naderen uw aangezicht, wij doen belijdenis van onze zonden en wij vragen u om vergeving, opdat wij omgang met u mogen hebben en wij niet behoeven te vluchten voor uw heilig aangezicht. Heren, wij bidden u, wilt gij uw geest zenden, omdat de afstand, die oneindige afstand tussen u en ons, omdat die tot niets worden. Heren, wij vragen u, wilt gij ons toerusten met uw genade. Wilt gij ons door uw woord versterken, door zelf tot ons te spreken. Heere, wees met ons in onze nood. Help onze naasten. We denken in het bijzonder aan de zieken. Wilt gij haar nabij zijn, zo het in dit ogenblik mag en kan. Wilt gij hem genezen. Heere God, wilt gij ons alle vertroosten en op de weg brengen en uw koninkrijk voor ons openen, opdat wij kunnen leven op deze wereld, verbonden met de toekomst, verbonden met uzelf. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus Christus, Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen, gezang 136 in zijn geheel. Gezang 136 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor diaconie en kerk. Wij zingen dus gezang 136. tekstwoord voor hedenmorgen is het zesde vers van Psalm 150. Psalm die we met elkaar hebben gelezen. Psalm 150, vers 6. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Alles wat adem heeft, loven den Heere. Halleluja. Gemeente des Heren, een van de moeilijkste dingen die op ons afkomen wanneer wij de Heilige Schrift lezen, wanneer wij de Heilige Schrift moeten verklaren in het midden van de gemeente, wanneer wij als gemeente naar die uitleg moeten luisteren, is wel deze. Dat de betekenis van de woorden en de begrippen van de Heilige Schrift zo heel anders in veel opzichten zijn dan van het moderne levensgevoel waar wij alle aan deelnemen. Ik wil u een voorbeeld geven, wat samenhangt met een vertolking die veel gevaren oplevert. We leven namelijk in een te midden van pogingen om de Heilige Schrift voor de mensen zo duidelijk mogelijk te maken, en daar sluipen bij al die goede bedoelingen uiterst gevaarlijke misverstanden in. Men gaat bijvoorbeeld de Heilige Schrift weergeven in de begrippen, in de taal, in het levensgevoel van nu. En men meent dat als men de woorden gebruikt, en ze moeten steeds gewoner en zelfs steeds platter worden, dan meent men dat men daarmee de inhoud van de Heilige Schrift dichter brengt bij de mensen. En er is meer in deze tijd wat schijnbaar eerlijk is en wat in wezen samenhangt met bewust of onbewust het vreselijkste en daarom het schandelijkst bedrog. Ik zal u een voorbeeld geven. De evangelie beginnen met de uitdrukking het evangelie van Jezus Christus. Evangelie. Nu vertaalt men dat in de laatste tijd, u heeft het wel gezien, met goed nieuws voor u. Moet u even de afstand zien van het levensgevoel. De blijde boodschap, de goede boodschap, zoals er letterlijk in het Grieks staat, of goed nieuws. Wat is nieuws? Nieuws, dat is iets heel anders dan een goede boodschap. De moderne mens krijgt nieuws om zijn tijd te vullen. Nietzsche heeft gezegd dat de krant in de plaats van het gebed is gekomen. We worden oversteld met nieuws, het een na het ander, en het houdt ons bezig en het leidt ons af. Nieuws is in diepste wezen iets heel anders dan een boodschap, een uiterst persoonlijke boodschap die mensen van Gods wegen krijgen. Ik geef het maar als een enkel voorbeeld. Vele mensen zullen het misschien niet eens meer begrijpen, het verschil wat ik hiermee aangeef. Maar nu ga ik verder. De moeilijkheid is bij alle woorden van de schrift dat ze ons spreken op een heel andere wijze van de dingen dan wij ze in het gewone, moderne spraakgebruik tegenkomen. Want wat is de oorzaak daarvan? Weet u wat het kenmerkende verschil is? Wat wij lezen in kranten, wat ons toegevoegd wordt door allerlei dingen, wat het algemene spraakgebruik is, dat wordt nooit gericht. En luistert u nu goed, want gaat het om? Hier gaat het om de onderscheiding des geestes. Dat wordt nooit gericht op uzelf of op mijzelf, maar wordt altijd gericht op die grauwe massa, die grote men, waar men u en mij en ons allemaal in probeert te duwen om ons te kunnen overmeesteren en ons gemakkelijk te kunnen overheersen. Al die dingen zijn erop uit om een mens zijn menselijkheid en zijn vrijheid te ontnemen. En u wordt en ik word toegesproken als een mens. En het is uiterst zeldzaam als er een woord tot je komt dat echt voor je persoonlijk is. Wat je als mens in je diepste wezen aanspreekt. Kijk, en dat doet nu de Heilige Schrift. Maar, en nu komt de grote moeilijkheid. Hoe kan een mens de woorden van de Heilige Schrift verstaan? Waarom houden wij ons allemaal op in die massa? Waarom zijn we liever die grote men dan onszelf? Van de verloren zoon werd gezegd dat hij tot zichzelf gekomen is. Dat schijnt iets geweldigs te zijn. Een wonder Gods bekering. Tot jezelf komen. Waarom willen mensen niet tot zichzelf komen? Waarom wil die niet ikzelf, zichzelf zijn, maar menzelf? Men zegt wel eens dat de mens zijn ik moet verliezen. Ik zie het niet in dat de Bijbel je dat leert. De Bijbel leert je alleen dat je je men moet verliezen. Dat allemaal gelijk geschakeld zijn waar je verantwoordelijkheid je ontnomen wordt. Weet u waarom een mens in die massa vlucht? Waarom we dat allemaal op zijn tijd doen? Om dezelfde reden. En het is eigenlijk hetzelfde. Als Adam en Eva vluchten in het struikgewas van de hof. Omdat de aanspraak Gods tot de mens komt. Mens, Adam, waar zijt gij? En omdat een mens die roep wil ontlopen. Omdat hij vlucht. Omdat hij weet dat hij naakt is. Dat wil zeggen schuldig voor God. Want u weet wat naaktheid in de Bijbel is. Oorspronkelijk droeg de mens van Gods wegen een lichtglans. En door de zonde is die lichtglans afgenomen en voelde de mens zich na de zondige daad naakt. Mens die vlucht in die grote menigte om van Gods stem af te komen. En dat betekent dat een mens in de menigte het verst weg is van de stem Gods. Die stem Gods wordt in de menigte overstem. En daarom voelt u hoe ontzettend het is om blijde boodschap met goed nieuws voor u te vertalen. Daar wordt de mens vastgehouden in de massa. Dat is maar één voorbeeld, maar het gaat zo door. Hoe kun je nou eigenlijk het woord Gods horen zo dat het voor jezelf bestemd is? Dat het niet een algemene dooddoener is? Dat het niet ontkracht wordt in een schijnwaarheid? Hoe kan het woord Gods tot een mens zelf klinken? Dat is nu wat de Schrift steeds zegt en de belijdenis. Dat je het woord Gods alleen kan verstaan door de macht des Heiligen Geestes. Dan wordt alles anders. En daar helpt niks aan om alles in een soort modern taaltje, in het moderne spraakgebruik om te zetten. Weet u waarom men het doet? Omdat men wil ontgaan die ene vaste waarheid. Dat het alleen te verstaan is door de Heilige Geest. Dat betekent natuurlijk niet dat het duister moet zijn. De Schrift moet uitgelegd worden. Maar de uitleg hangt samen. En is alleen een klare uitleg. Als de Heilige Geest het duidelijk maakt. En als wij nu dat verstaan, gemeente, dan komen wij nu naar die hele inleiding tot onze tekst. Wat staat er in die tekst? Al wat adem heeft, loven den Heere. Al wat adem heeft. Nou doen we dat op de gewone wijze. Wat versta je daar nou onder als je nou algemeen spreekt over deze tekst? Al wat adem heeft, er staat eigenlijk letterlijk in het Hebreeuws. Alle adem loven den Heere. Nou, zegt iemand dan nuchter, die het tot ons in alle duidelijkheid wil brengen, die het echt wil zeggen zoals de menigte het verstaat, zoals we het allemaal verstaan, dan wordt er heel parmantig en deftig gezegd, hier, dit is een dichterlijke uitdrukking, zegt men dan, het in psalm is een gedicht, en dan moet je weten, in die dichterlijke taal betekent al wat adem heeft, dat betekent eigenlijk alles wat leeft. Hoort u het? Al wat adem heeft, dat betekent nu alles wat leeft. En ik stel me voor dat er moderne vertalingen al zijn die zeggen, hè, laat dat nou weg, dat begrijpen die mensen niet, al wat adem heeft. Zet daar nou gewoon voor alles wat leeft, dan is het niet zo duister, dan klinkt het ook niet zo plechtig, dan kan de gewone man het ook begrijpen, dan komt die wonderlijke gewone man naar voren die je nooit tegenkomt, want er zijn geen gewone mensen. Is u dat nooit opgevallen? Dat er geen gewone mensen zijn. Dat is allemaal een schijn. Dat is een vermomming. Want God heeft ieder mens gemaakt als iets heel bijzonders. Iets heel aparts. Iets wat niet te vergelijken is met een ander. Iets heel unieks. Iets heel bijzonders is iedere mens. En als er gesproken wordt over die gewone man en die gewone vrouw, dan doet men ieder mens onrecht aan. Maar, altijd wordt hij weer ingevoerd. Nu, we hebben het verklaard. We hoeven niet veel dan meer over de tekst te zeggen. Al wat adem, loven den Heere. Alles wat leeft, loven de Heere. En daar zijn we, daar kunnen we ophouden. Ja, gemeente, dat is nu de moeilijkheid. Begrijpt u? En de mensen die wat meer zijn ingeleid. En ik ben ervan ontroerd dat er zoveel van u zijn die jaar in jaar uit naar de kerk gaan en met een aandacht steeds luisteren naar de uitleg. Dat is niet iets gewoons. Dat is genade van God dat dat hier nog kan. Dat we hier zo samen kunnen komen. Dat hier een groot deel van de gemeente is wat hier nog wil luisteren en wil verstaan wat het woord Gods is. Want, gemeente, het is niet iets gewoons wat hier staat. Het is niet te vervangen door alles wat leeft. Het heeft een zeer bijzondere betekenis. Al wat adem heeft. Er staat in het Hebreeuws een woord dat ook gebruikt wordt in dat prachtige scheppingsverhaal, waar het tweede verhaal uit de Bijbel wat van de schepping spreekt, dat staat in Genesis 2. Weet u wel, er wordt verteld hoe God de mens gemaakt heeft. Dan staat er dat God uit het stof der aarde die mens, die Adam, die mens heeft geschapen, heeft gevormd als een klomp, en dan staat er dat grote bij dat God de adem, en er wordt hetzelfde woord gebruikt, zijn adem, zijn levensadem, blies in die mens. En toen was er het leven. Wat heeft God nu eigenlijk gedaan? Ja, er is in de overlevering sprake van, ook bij de Joden, dat dit woord adem, dat eigenlijk uitdrukt het diepste goddelijk leven dat een mens van God heeft ontvangen. Maar het gaat in onze tekst nog verder. Het omvat hier niet alleen de mens, al wat adem heeft, maar ook de dier. Wonder van het leven. En u staat hier dat dat leven samenhangt met ademen. Wat is eigenlijk in diepste wezen, want daar gaat het om, wat is het verband van leven en ademen? Maar ook als we het woord adem noemen, dan komen we terecht in wat we er in de algemeenheid van het moderne bewustzijn onder verstaan. Ademen, nou ja, dat hebben we geleerd, hebben de kinderen op school geleerd, longen. Weet u wel, zuurstof moet een mens hebben. Zo'n menselijk lichaam, dat is eigenlijk zo'n chemisch fabriekje, zegt men dan, waar die zuurstof en al die stoffen in omgezet worden. Oxidatie en allerlei dingen, ik zal er maar niet over praten. Ja, en dat is alles wel van een bepaalde kant gezien juist. Maar nu dreigt de kortsluiting. Dat als je nou in de Heilige Schrift leest over ademen, al wat adem heeft, loven de Heere, dan zijn we nog niet veel verder om te zeggen dat daar niet alleen het leven, alles wat leeft, mee bedoeld wordt. Maar als we nou zelfs letterlijk gaan nemen alles wat ademt, dan denken we weer aan dat hele proces wat ons beschreven wordt in die biologische wetenschap van die longen en die zuurstof en al die dingen meer en die verbrandingsprocessen. Zou het dat dan betekenen? Ziet u het gevaarlijke van het misverstand? Dit is voor ons ademen geworden. Zuurstof uit de lucht halen en kooldioxide en water enzovoort zoiets uitademen. Dat is de ademhaling voor de moderne mens. En die is al moeilijk genoeg, want die wordt op veel punten belemmerd. En het is niet toevallig dat de mensen zich zo benauwd maken over de stinkende atmosfeer waarin wij zijn, die terwille van de welvaart en van allerlei dingen steeds smeriger wordt. Zelfs hier op de Veluwe is de stank soms ondraaglijk. Dat is dan het zogenaamd recreatiegebied. Het is iets verschrikkelijks, al deze dingen. Waarom hebben de mensen daar zo'n angst voor? Ja, natuurlijk, het is ongezond. Maar er zit u veel meer achter. En nu die overgang, gemeente. Misschien hebben de mensen in die ontzetting over de luchtvervuiling toch een dieper bewustzijn overgehouden van wat eigenlijk ademen is. Want de Heilige Schrift leert ons wat eigenlijk ademen is. U weet wel dat ademen een van de belangrijkste levensfuncties is. Ik heb mij laten zeggen dat heel veel kwalen en ziekten en zelfs moeilijke psychische toestanden eenvoudig te verhelpen zouden zijn als een mens op een goede manier leerde ademen. En je hebt mensen die daar heel wijze dingen over zeggen, die zeggen je moet zeker zoveel keer per dag moet je diep inademen en diep uitademen. Dat je hele longen gebruikt worden. En de meeste mensen die gebruiken maar een heel klein stukje van hun longen. Het zijn allemaal dingen. U zult zeggen, waarom hoort het op de kansel thuis? Ik zeg nu alleen maar wat de mensen erover zeggen. Dat ze toch vatten dat ademhalen niet zoiets bijkomstigs is. Maar dat ademhalen behoort tot de belangrijkste levensfuncties. Dat weten we ook wel als ons de zuurstof afgesneden wordt. Naar moderne opvattingen, dan kunnen we niet leven en we proberen tot het uiterste de mensen te helpen. Er zijn zelfs ijzeren longen enzovoort om die ademhaling maar bezig te houden en in beweging te houden. Maar nu hebben we met dit alles wel enige vermoedens van wat de Bijbel van de ademhaling zegt, maar wat het eigenlijk is. Ik zei het al, hier staat dat woord dat samenhangt met Gods adem. Blijkbaar zegt de Bijbel dat wat wij in de ademhaling binnenhalen, in eerste instantie, in beginsel, in oorsprong, was dat wij Gods eigen leven, Gods eigen levenskracht, wat zeg ik, Gods geest naar binnen halen. Ademen in de Heilige Schrift, althans inademen, gemeente, dat is het goddelijk leven dat buiten je is naar binnen halen. En een mens haalt niet alleen naar binnen bij de ademhaling.
Niet alleen bewustzijn, maar helemaal leef met alles. Ik leef op God. Als ik het goddelijk leven enkele ogenblikken nalaat met naar binnen te halen, dan stik ik. Dan kom ik om. Ik moet het goddelijk leven naar binnen halen om te kunnen leven. En dan moet ik ook weer uitademen. Hoe kan ik nou uitademen? Het staat er in de tekst, gemeente. Deze hele tekst zegt niets anders dan de Bijbelse opvatting over de ademhaling. Alles wat adem heeft, alles wat de levenskracht van God, van Gods eigen adem, naar binnen haalt. Gods adem, weet u hoe dat ook genoemd wordt in de Heilige Schrift? De geest, de ruach, de geest Gods, de stormwind. Zo wordt het genoemd in het begin van Genesis. En de geest Gods zweefde over de wateren. Daar staat eigenlijk een woord, de stormwind Gods, dat betekent geest. Jezus spreekt er ook van, de wind blaast waarheen hij wil en hij hoort zijn geluid. En er staat een woord voor wind dat ook tegelijk geest betekent. Wind en geest, dat is hetzelfde wie de lucht, de wind, de geest Gods naar binnen haalt, die leeft. Al wat ademt, dat wil zeggen alles wat teert en leeft en bestaat, dankzij de adem Gods, de levenskracht. De geest, de heilige geest, wordt al wat adem heeft, dat wil zeggen, alles wat leeft, op God. En nu zei ik u al, dat in de tekst eigenlijk de hele ademhaling wordt uitgesproken. Ademen naar binnen, dat is het goddelijk leven binnenhalen. En wat is nu uitademen? Uitademen is de Heere loven. Dankbaar zijn. En nou moet u eens gaan indenken het verschil van wat een modern mens onder ademhaling verstaat en wat een Bijbelse mens er oorspronkelijk onder verstond. Dan is inademen niets anders, gemeente, als bidden. Vraag God, Gods eigen leven naar je toe halen. Inademen is belijdenis doen. Ik kan geen ogenblik zonder uw leven. De dwaas zegt in zijn hart, daar is geen God. Maar hij spreekt naar de Heilige Schrift zichzelf tegen. Want hij haalt de adem naar binnen. En hij haalt al loogend die God. Met zijn adem haalt die Gods kracht naar binnen. En leeft op God verder. En zelfs door die goddelijke adem. Uit die goddelijke adem moet hij nog kracht putten. Om zijn godslasterlijke taal te kunnen uitspreken. Zo groot, zo langmoedig, zo royaal is God, dat hij zelfs aan die mensen die hem verachten en die hem loochenen, toch die levenskracht geven, dat ze verder kunnen leven. Ademen is eigenlijk, zonder dat je het weet, goddelijke kracht naar binnen halen. Dat is bidden. En dat bidden, als je die goddelijke kracht ontvangt, dan moet het ook weer naar buiten. En hoe kun je naar God uiten? Dat is danken. Loven is danken voor het goddelijk leven dat je hebt ontvangen. En nu gaat u zien wat ademhalen in oorsprong een uiterst belangrijke bezigheid was. Het was niet een lichamelijke kwestie, alleen het omvatte het hele mens zijn. Ademen is
bidden. Met je, niet alleen met je ziel, niet alleen met je verstand, niet alleen met je hart bidden, maar met je hele bestaan, ook met je lichaam bidden. Dat was ademen, want het gaat niet om domme zuurstof. Dat is een beschrijving van buiten. Een mens leeft niet op zuurstof. Een mens leeft op, de wetenschap beschrijft dat zo, maar wat wij zuurstof noemen, daar ligt een geheim in, wat niet gevat kan worden in wetenschappelijke denkvormen, maar wat samenhangt met een oneindige genade die God ons nog geeft. En daarom is het zo verschrikkelijk, en daarom zijn de mensen zo huiverig ervoor, dat onze atmosfeer, waarin die goddelijke levenskrachten nog inkomen en waar we op leven, dat we die verknoeien, dat we denken dat we door kunnen gaan. En God is nog zo langmoedig om steeds nog meer van die nieuwe adem en kracht van hem aan ons te geven. Maar we zijn steeds bezig met die atmosfeer. Met dat alles steeds zwarter en steeds verschrikkelijker te maken. Zodat de krachten van God die daarin zijn steeds meer door ons bedorven worden. Daarom is het terecht dat mensen hier, zonder dat ze deze dingen in de diepte begrijpen, toch intuïtief, onbewust verstaan waarom het hier gaat, wat er geknoeid wordt. We ademen, nog altijd ademen wij. Wat een wonder is het. Mens moet het maar eens benauwd hebben, als er iets aan je ademhaling is. Hoe verschrikkelijk is dat? Naar binnen halen wij het met ons ganse bestaan. Bidden en ademhalen is hetzelfde. Niet alleen met de ziel, niet alleen met het hart, zoals ik zei, niet alleen met het verstand, maar met ons ganse bestaan. Bidden, dat is al wat adem heeft. Loven den Heere. Ik adem in, ik smeek God, vraag God om het leven, ontvangen van hem. En als ik uitadem, dan dank ik God. Dan loof ik de Heere dat hij mij dit leven schenkt. Gemeente, wat is ademen dan? De hele dag door iets groots. Begrijpt u dat het nou ook mogelijk is om onophoudelijk, zoals de schrift zegt, bij dag en bij nacht, ook in de slaap te bidden en God te loven. Dat is de echte ademhaling die God zijn schepsel geeft en het bijzonder aan de mens. En nu komt de moeilijkheid, gemeente. Daar moet ik toch nog iets over zeggen. We leven in een wereld die aangetast is door de zonde. Wat in de stank van de atmosfeer duidelijk wordt. Dat is alleen maar een symptoom, dat is alleen maar een uiting van alles wat bedorven is in deze wereld. God is zo langmoedig om ons het heden der genade te geven. En ook in het heden der genade is het mogelijk om nog op de Bijbelse wijze te ademen. Namelijk door te bidden en te loven. En toch is dit alles. De Heilige Schrift spreekt ons ook van de wedergeboorte. En wat is nu eigenlijk wedergeboorte, gemeente? Wedergeboorte, dat is te vergelijken met geboorte hier. Wat is geboorte hier? U niet eens aangrijpend gezien dat ogenblik dat het kind van de moeder wordt losgemaakt en dat het zelf moet gaan ademen. Wat een ogenblik is dat. Moet zelf nu niet meer door de moeder heen, maar het moet zelf met die goddelijke kracht in aanraking komen. Het moet nu zelf bidden en het moet zelf loven. En dan in deze wereld, en toch eens houdt die ademhaling op in deze wereld. Naar wedergeboorte, gemeente, dat is net zoiets als geboren worden, maar in een andere wereld. Zoals het kind het eerst is gaan ademhalen, wij allemaal in deze wereld, Zo is het ook met de wedergeboorte. Het gaat dwars door de dood heen. Het is een benauwdheid die een mens doorgaat. Zoals bij de geboorte, als het kind losgemaakt moet worden van het moederlichaam en zelf moet gaan ademen. Zo is daar ook die grote overgang bij de wedergeboorte. Dat de adem naar de wereld gesproken stokt. En dat de ziel gaat ademen in een andere wereld. In de wereld van het Koninkrijk God. Dat is eigenlijk wedergeboorte. En dat voel je dan, weet u hoe dat mij voorkomt, de eerste tekenen van wedergeboorte zijn. Dat je het benauwd krijgt in deze wereld. Dat je behoefte hebt aan een wijdere en diepere ademhaling. Je voelt in deze wereld, zijn de krachten Gods. En die halen we met ons lichaam binnen. En ook met ons lichaam bidden wij en danken wij in onze gewone ademhaling. Maar er moet ook een andere ademhaling komen. Een ademhaling wat een mens voelt. Nu kom ik bij, kent u niet die ogenblikken, dat je even je geest vervult, omdat er een andere wereld is, omdat er een ander leven is, het eeuwigheidsleven dat ons nu al geschonken wordt, waar we in kunnen leven, te midden van de aanvechtingen, te midden van de moeilijkheden. O, wat een troost is dat, gemeente, als wij ook kunnen ademen, nu reeds in deze wereld, in die andere wereld van het Koninkrijk God en wij de zuivere Heilige Geest in ons mogen opnemen en God ook zo mogen loven. Hoe zijn die dingen mogelijk, gemeente? Hoe is de verbinding van deze en die andere wereld? Dat is de Heer Jezus ons geschonken. Loof den Heere, staat er, de Heere, dat betekent Hij die met ons is. Ik ben met u. Die naam die in hem geopenbaard is, in de Heer Jezus, maakt het mogelijk dat wij hier in deze wereld niet stikken. Dat we niet botweg gewoon ademen, maar dat wij weer leren ademhalen als bidden en als God loven. Bidden inademen, God loven uitademen. En dat zijn de vooroefeningen voor de diepste en hoogste ademhaling van de wedergeboorte, dat wij nu reeds in die andere atmosfeer van het Koninkrijk God kunnen ademen. Dat is dat grote wat wij mogen en kunnen doen, wat ons vertroost, wat mensen heeft de kracht gegeven in de moeilijkste omstandigheden, als de gewone ademhaling zelf stokte. Dat er mensen zijn die een vreugde kennen door alle benauwdheid heen en door alle aanvechtingen. Omdat die andere wereld van het Koninkrijk Gods door de Heer Jezus voor ons is opengemaakt. Zo, gemeente, kunnen we de tekst op dubbele wijze verstaan. Voor deze wereld, voorzeker geldt die tekst. Al wat adem heeft, loven de Heer. Wij mogen leren ademen in deze wereld als een gebed. Het leven ontvangen we van God. En we mogen uitademen door God te danken. Maar het is alles bedoeld door God om ons te leren hoe wij in die andere wereld als wedergeboren Gods volk, heerlijke, heilige geest mogen inademen en hem mogen loven in onze uitademing, in wat van ons uitgaat. Gemeente der Heren, het woord geldt voor ons allen. Al wat adem heeft, loven de Heren. Heb ik één ding nog niet uitgewerkt, maar het is zo groot. Het geldt voor alles wat leven heeft, wat een wonder over wat dierenrijk, wat ook op die wijze door God wordt gevoed. Het is een thema op zichzelf om daarover te spreken. Maar het omvat het ook. Dit mogen wij zien. Dat God het zijn schepselen geeft.
En dat het alles een voorbereiding is op dat eeuwige leven. Ganse creatuur, het schepsel is in nood, is eigenlijk in ademnood en verlangt naar het openbaar worden van de kinderen Gods. Openbaar worden van kinderen Gods, dat is dat er in deze wereld mensen zijn die niet alleen in deze wereld ademen, maar die ook ademen in die andere wereld. Die behoefte is uitgedrukt in de bouwkunst. Die geweldige heer van die kerk, moet dus kijken hoe hoog zo'n kerk is. Torens, het is allemaal de behoefte om in die andere sfeer te ademen. Dat hebben die middeleeuwse bouwers wel geweten. Die voelden dat er een dreiging kwam over de wereld. Dat de wereld dreigde te verstikken. Je zou kunnen zeggen, de kerken zijn nog toegangen naar die andere wereld. Kunnen leven in deze wereld. Als er mensen zijn, dan wordt u als gemeente toegeroepen om niet alleen in deze wereld te ademen, maar ook in die andere van het Koninkrijk Gods. Dan geldt het ook al wat adem in. Loven den Heere. Halleluja. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in het hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaars. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu tenslotte met elkander van Psalm 150, het derde vers, Psalm 150, vers 3. Bij de uitvang is een collecte voor het orgelfonds. Ga dan heen en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.